onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 23. En wij zingen de versen 1 en 2. Psalm 23, versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. En ik vrees niet, neen, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 23, 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing vanavond is uit Hebreeën hoofdstuk 11. Wij lezen de versen 1 tot en met 10. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 10. Daar lezen wij het woord van de Heere. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is van degenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Psalm 91, vers 5, nadat wij ons geloof beleden hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij nadenken over artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we daartoe dit artikel lezen. Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar staat boven van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, te verkrijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, ware een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Toch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Tot zover artikel 22. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige en heerlijke God, zo hebt u alweer in deze dienst ons, al voordat de preek begint, al toegesproken vanuit uw woord. En we hebben uw stem gehoord in de belijdenis, waarin het ging over de Heere Jezus Christus. En we hebben heerlijke zaken gehoord, dat alles wat nodig is tot onze zaligheid in u ligt, Heere Jezus. En dat u een volkomen zaligmaker bent, dat uw werk volkomen genoeg is, en dat er niets van ons erbij hoeft. O Heere, geef dat wij deze wonderen mogen beseffen en dat wij daarover nadenken, en dat wij met deze waarheid ook tot u inkeren, dat wij ook nergens anders ons hulp en heil zullen zoeken dan alleen bij u, en dat u alleen de grond bent van de rechtvaardiging, dat u door het geloof behoudt, maar dat het ligt alles vast in de Heere Jezus Christus, die onze rechtvaardigheid is, zoals we beleden hebben. Heere, geef dat dit werkelijkheid voor ons mag zijn. En daartoe hebben wij dat geloof nodig, dat afziet van anderen, dat afziet van onszelf. Een geloof dat niet steunt op onze werken of iets buiten u, Heere Jezus, maar dat wij helemaal op u alleen steunen. Heere, wij bidden u, wilt u dat geloof opwekken? En wanneer wij nu in deze dienst willen nadenken over het geloof, wilt u ons daarbij kracht geven om het toe te eigenen. Ja, laat uw geest het mogen toepassen aan onze harten. Wilt u uw Heilige Geest uitzenden, ook onder ons vanavond, dat uw dienaar mag spreken zoals het hem past te spreken, zoals hij geroepen is dat te doen. En wilt u in ieder van ons leiden door uw woord en door uw geest, opdat wij de wonderen die we willen overdenken, dat die ingang mogen vinden in onze harten. En dat wij dat ware zaligmakend geloof, dat we daar deel aan mogen krijgen. Heere, wilt u zo werken in het midden van de gemeente. En laten uw kinderen zich mogen verlustigen en mogen dankbaar zijn. En dat ze mogen zien meer en meer op de Heere Jezus Christus als de enige grond van hun behoud. En wilt u uzelf, Heere Jezus, heerlijk schitteren, dat als wij menen dat wij geen deel aan u hebben, dat u begeerlijk voor ons voorgesteld wordt. En dat wij niet rusten totdat wij rusten in u. En als het is dat wij onverschillig zijn en eigenlijk ja, op een afstand staan en het eigenlijk allemaal niet zo belangrijk vinden, wilt u ons dan laten zien, Heere, dat bij u alleen de zaligheid is. En dat zonder u is ons leven mislukt. Zonder u zijn wij nog in onze zonden. Zo bidden wij u om de genade van bekering. O, wilt u krachtig werken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heere, wilt u in ieder van ons gedenken in al onze omstandigheden. Gedenkt u hen, Heere, die zich eenzaam voelen, of hen die te worstelen hebben met een lege plaats in hun leven waar ze veel verdriet van hebben, waar ze elke dag aan terugdenken. Heere, wilt u overkomen met de vertroostingen van uw Heilige Geest en wilt u kracht en genade geven om met u te leven. Heere, laat de gemeenschap met u een beleefde werkelijkheid mogen zijn, dat er zo ware vrede en rust en blijdschap ontvangen mag worden. Heere, gedenk hen dan die het moeilijk hebben, hen die door moeite van het leven heen gaan. En zoveel van ons hebben met bepaalde moeite te maken, met een bepaald kruis dat we te dragen hebben. En Heere, geef dat al die moeite van het leven ons zouden uitdrijven naar u. En dat we mogen ontdekken dat u krachtig een hulp bent. En dat we mogen beleven dat u onze herder bent. Dat u de God des heils ons ten herder wil wezen. En dat door het geloof mag het gezegd worden, ik heb geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Heere, laat dat werkelijkheid mogen zijn, ook in ons midden. Heere, wil in ieder van ons gedenken nadat wij het nodig zijn. We willen u bidden of u het gemeentelijk werk wilt zegenen, ook in de komende week wanneer we dankdag willen hebben en wanneer er allerlei gemeentelijke activiteiten zijn. Maar ook wanneer een geliefde broeder in de kring van zijn familie begraven zal worden. Gedenk, Heere, de familie Bom en ondersteun hen in deze dagen van verdriet. Zo, Heere, willen wij u ook opdragen de familie Breukel uit Stellendam, waar in de afgelopen week een zoon van 17 jaar plotseling is omgekomen op het werk, lid van de gereformeerde gemeente in Ouddorp. 'S maandags nog op de catechisatie, dinsdag in de eeuwigheid. O Heere, er is maar een handbreed tussen ons en de dood. Geef dat ook jong en oud, dat wij bereid mogen zijn. Dat we het leven buiten ons zoeken in u, de Heere Jezus Christus. We bidden u voor die treurende familie Breukel, ontferm u over hen. En Heere, we bidden u ook voor broeder Jan van der Slik, die een ernstige operatie heeft moeten ondergaan en nu herstellende mag zijn maar waar het nog steeds moeilijk voor is. Heere, wilt u in deze moeite overkomen en hem vreugde in u doen smaken en vrede met u ervaren. Heere, schenk ook hem en zijn vrouw en hun kinderen uw nabijheid, kracht en troost. Heere, wij bidden u voor de kerken, ook de kerken waartoe wij behoren. Wij bidden u, Heere, dat wij uw woord zullen vasthouden en dat we uw woord zullen belijden en blijven belijden en dat we zo getrouw bevonden mogen worden en dat we niet afgebracht zullen worden door de valse gedachten van valse filosofieën en menselijke gedachten. Maar dat, Heere, we als kerken uw woord zullen beleven en ervaren in ons hart. En dat er naar uw woord en getuigenis verkondigd mag worden. En dat uw naam verheerlijkt wordt. Heere, gedenk ook de Theologische Universiteit met de hoogleraren, de studenten. Geef trouw aan u en aan uw woord. En laat een Heere jonge mannen bekwaam gemaakt worden die geoefend en geleerd zijn door uw Heilige Geest. En dat ze zo mogen uitgaan in de kerken, omdat ze u ontmoet hebben, omdat de nood hun opgelegd is. Dat ze niet anders kunnen dan getuigen te zijn van de Heere Jezus Christus. Bedouwde hoogleraren, met uw wijsheid, genade en liefde. We bidden u, Heer, ook voor het werk wat plaats mag vinden in Gent. En we bidden u voor dominee van Luttikhuizen en zijn vrouw Marliese. Heere, stel hen daar tot zegen en geef dat het werk daar voortgang mag vinden. Wilt u het zelf leiden en zelf ook zondaren trekken tot de evangelisatiepost, dat ze daar u mogen ontmoeten en vinden. Wil het zo tot licht stellen in die stad Gent. Heere, we bidden u voor het zendingswerk dat, waar onze kerken aan verbonden zijn op verschillende plaatsen. Heer, u kent ook het werk van de Bijbelvertaling van Hessel en Kobe Visser. Ontferm u over hen. Stel hen tot rijke zegen. We bidden u, Heere, of u overal de verkondiging van uw woord wilt uitbreiden en verdiepen. Wilt u ook in de zogenaamde gesloten landen, wilt u daar toch krachtig werken? We bidden u voor landen waar vervolging is en verdrukking. Heere, wilt u ondanks alle menselijk verzet toch doorwerken? En wilt u ook uw kerk in Pakistan zegenen en het uitbreiden? En geven dat velen door al deze gebeurtenissen tot geloof in de Heere Jezus mogen komen? O Heer, u wilt toch werken, juist daar waar het druk is. U bent toch een God die wonderen doet, die uitkomst geeft. O, wij bidden u, verheerlijk zo uw naam, ook daar in dat land Pakistan. En gedenk, Heere, andere landen waar vervolging is in Noord-Korea en in China, waar de druk toeneemt op uw kerk. Heere, gedenk de moslimlanden. En wil toch overal zijn, Heer, in deze wereld. Er zijn volken waar weinig hoop is, waar mensen verdrukt worden, waar mensen geknecht worden, waar onrecht plaatsvindt. Heere, ontferm u over deze wereld in nood. En wilt u toch uw genade overal schenken, waar verschrikkelijke oorlogen zijn en ellende is, ook daar in Jemen. Heere, geef dat er vrede mag komen en vooral de vrede gewerkt door uw geest en woord. O Heere, we bidden u of u het volk Israël tot bekering wilt brengen. Laat het licht van uw aangezicht op hen mogen schijnen en dat ze bewaard worden voor al hun vijanden en beschermd worden, maar Heere, dat ze ook u mogen ontmoeten, de levende God. Gedenk onze regering, onze overheid. Heere, schenk bekwaamheid, wijsheid, ook al vragen ze niet naar u. Wilt u toch, Heere, en wijsheid geven, dan bidden wij maar voor hen. Of u gil geven dat ons land met wijsheid geregeerd mag worden. En Heere, zo bidden wij u ook voor het plaatselijk christelijk onderwijs hier op ons dorp. O, schenk uw ontferming aan hen die eraan verbonden zijn. En zegen de scholen hier die uw getuigenis willen vasthouden. We bidden u ook voor hen die in de zorg werken. Die in de doktoren en verpleegsters en verplegers, Heere, geef hen liefde het werk te doen. O, gedenk zo alles wat op uw zegen wacht. En sterk ons ook nu met preken en met luisteren naar uw woord. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 118, de versen 3 en 8. 118, 3 en 8. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis besteedt veel aandacht aan de persoon en het werk van de Heere Jezus. We zagen het al, verschillende artikelen al, en vorige week ook, hoe de Heere Jezus de enige hoge priester is van heel zijn volk. Dat hij het offer brengt wat genoeg is. Dat hij de middelaar is tussen God en de mensen. En het is een goede en een rijke zaak om na te denken over wie de Heere Jezus is. En nu gaat de geloofsbelijdenis daarmee verder. In artikel 22 en 23 gaat het verder over de rechtvaardiging. En 22, daar gaat het over het geloof. En artikel 23 over de inhoud van de rechtvaardiging. En het artikel van vandaag, 22, over het middel tot de rechtvaardiging. Dat is het geloof. Maar even zien, wat is nou ook alweer rechtvaardiging? Jongens en meisjes, wat is rechtvaardiging? Nou, daarbij wordt een mens rechtvaardig gesteld voor God. Dat betekent dat een mens kwijtschelding krijgt van zijn schuld. Dat hij wordt hersteld in een goede verhouding met God. Rechtvaardiging is eigenlijk meer dan vergeving van zonden. Zo kan er gebeuren dat een rechter iemand vrijspreekt van schuld, ook al was hij schuldig. Dan kan een rechter hem toch geen straf opleggen. En dan wordt de misdadiger vrijgesproken. Maar daarmee is die misdadiger niet hersteld in de gunst bij mensen. Maar bij God is het anders. Het is niet alleen zo in de rechtvaardiging dat de Heere de zonde vergeeft. De Heere maakt het weer helemaal goed tussen God en die mens. De zondaar wordt geplaatst in een nieuw leven. Hij gaat leven in gemeenschap met Christus, hij wordt aangenomen als een kind van God. En al de gehoorzaamheid van de Heere Jezus wordt die mens toegerekend. En de betaling door de zonde, dat wordt ook die mens toegerekend. Het komt weer helemaal goed. Jongens en meisjes, een voorbeeld, als nou een jongetje een mooie vaas van zijn moeder gebroken heeft. Hij lette niet goed op, hij was wat slordig. Hij had beter moeten opletten, maar hij duwde tegen het tafeltje aan en de vaas viel om en helemaal kapot in scherven. Hij heeft er spijt van. Het jongetje huilt van spijt. En moeder weet dat het een ongeluk was. En moeder gaat naar de winkel en koopt een nieuwe vaas. Ruimt de scherven op en neemt dan haar jongen op schoot. En droogt zijn tranen en zegt, en nou is het weer helemaal goed. Of zoals die rechter, die man heeft vrijgesproken van schuld, hij krijgt geen straf, dat die rechter naast die man gaat staan en zegt, nou is het helemaal goed. En hij neemt die beklaagde, hij nodigt hem uit om bij hem thuis te komen, die rechter. En dan worden ze eigenlijk bevriend. Ja, dat gebeurt natuurlijk onder ons niet. Maar dat doet God wel. Het is niet alleen vergeving van zonden, maar het wordt weer helemaal goed. Die verloren zoon, die kreeg vergeving van zonden. Maar hij kreeg ook een ring aan zijn hand. En schoenen aan zijn voeten. Een nieuw kleed aan. Het werd weer helemaal goed. En dat doet de Heer in de rechtvaardiging. Dat is wat rechtvaardiging is. En hoe wordt men dan rechtvaardig voor God? Nou, daar hebben we in de afgelopen week overdacht, toen er twee reformatieherdenkingen hier waren. Men wordt rechtvaardig verklaard door het geloof. En daar is de schrift heel duidelijk in. Heel de schrift spreekt over het geloof. Het geloof. Dat zien we in het Oude Testament al. Daar ligt al nadruk op het geloof. Het geloven, het vertrouwen op de Heere God. Dat is geloof. verschillende voorbeelden. In 2 Kronieken 20, vers 20, daar lezen we hoe het volk van Juda aangevallen werd door een groot leger en in Juda was geen kracht. En toen sprak de profeet Jahaziel: gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en ge zult voorspoedig zijn. En zo spreekt de profeet Jesaja in Jesaja 43, vers 10. Zo zegt de Heere: gelooft mij en verstaat dat ik dezelfde ben, dat er voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Daar wordt nadruk op het geloof gelegd. En heel bekend uit Habakkuk 2, vers 4, waardoor Paulus geciteerd wordt in de Romeinenbrief: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En steeds zien we dan in het Oude Testament al een nadruk op het geloof. Geloof is vertrouwen, is steunen op de Heere. In het Nieuwe Testament zien we datzelfde terugkomen. In Marcus 1, vers 15 verkondigt de Heere Jezus: bekeert u en gelooft het evangelie. En in Johannes 3, vers 15 staat op dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Johannes 3, vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En daarom zegt Paulus in Romeinen 1, vers 16, dat hij zich niet schaamt voor het evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Ja, het gaat steeds verder. Romeinen 4, vers 5 dan tenslotte: degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Steeds zien we heel de schrift door die nadruk op geloof. Zondaren worden behouden door het geloof. En daar gaat artikel 22 over. En daarom is het heel goed dat er één artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis gewijd wordt aan het geloof. Dat is heel goed. Het geloof is van fundamenteel belang. En zo is de titel van onze rechtvaardigmaking: door het geloof in Jezus Christus. Nou hebben we zoveel voorbeelden gezien uit de Bijbel van het geloof, maar wat is dan het geloof? Wat betekent dat, geloven? Het woord geloof betekent vastheid, betekent zekerheid. In het Hebreeuws, het woord he-amen betekent vastheid. En in dat woordje he-amen, daar beluistert u het woord amen in. En u weet wat dat betekent, het zal vast en zeker zijn. Dat is geloven. Vanuit het Hebreeuws betekent het zal vast en zeker zijn. Dat betekent dat die mensen in de dagen van de profeet Jahaziel, die mochten zich werpen op de Heere hun God toen al die vijanden het land binnenkwamen en Juda niet tegen vechten kon. Geloof in de Heere God. Vertrouw op hem. En dat beeld van een kind wat bovenaan de trap staat en vader staat onderaan de trap: gooi je maar naar beneden, ik vang je op. En dat kind gelooft er en werpt zich neer. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van het geloof. Het is vertrouwen. Het is loslaten en steunen op hem, de Heer. Dus zo kunnen we zeggen dat geloof, dat heeft in zich besloten zekerheid. Dat betekent nog niet dat iemand de zekerheid van geloof voor zichzelf beleeft. Maar u moet onderscheid maken tussen het, wat ze wel zeiden, het wezen van het geloof. En dat is vertrouwen, anders is geen geloof. En het welwezen van het geloof. Dan ervaart iemand het en weet iemand in zijn hart, de Heere heeft mij opgevangen. En ik ben van hem, je ervaart het in je hart en ziel. En ik kom er nog op terug in deze preek. Maar het is een zich werpen op de Heere iets. Het is waar, die uitgaande daad van het geloof. Ik weet dat hij mij horen zal. Ik durf niet te zeggen dat hij mij al gehoord heeft. Maar ik blijf de Heere verwachten. Ik wacht in al mijn klachten. Ik hoop op zijn woord. Daar steun ik op. Dat is geloof. Dat is vastheid. Dat is geloof. Iets waar u op steunt. Nu kan het in het dagelijkse leven ook zo zijn. Een man en een vrouw. Een vrouw behoort te kunnen steunen op haar man. En een kind mag steunen op zijn ouders, op zijn vader. En dat is op zich niet verkeerd in onze menselijke verhoudingen. En nu is het zo in het leven dat we op mensen ons vertrouwen kunnen vestigen. Maar ja, u weet het, vest op prinsen geen vertrouwen. En op mensen ook niet, daar valt u mee om soms. Mensen kunnen dat vertrouwen beschamen. Maar dat vertrouwen op de Heere wordt nooit beschaamd. Hij maakt het altijd goed. Hij werpt niet uit die tot hem komt. De Heere maakt het altijd goed. Daarom is het zo heerlijk om uw weg op de Heere te wentelen. Hij maakt het goed. En zeker straks. In dit leven kunnen we door moeite heen gaan. Soms moeite die we niet begrijpen. En dan is het ook de Heere die ons draagt door die moeite heen. Wanneer u hulp en heil van hem verwacht, dan draagt hij. Maar straks in zijn nabijheid, dan komt het helemaal goed. Want de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En zij die op hem vertrouwen worden rijk gezegend. Dat is vast, dat is zeker. Dat is amen. Het zou vast en zeker zijn. Het geloof, wat is dat? Dat is een vertrouwen op God, uw wentelen op God. Het geloof is zeker zijn van de waarheid van Gods woord. En dan praten we nu over het zaligmakend geloof, het ware geloof. Daar hebben we het hier over. U weet ook uit andere preken dat er andere vormen van geloof zijn. En dat zijn geen ware geloof. U kunt bekend zijn met het, u bent bekend met het historisch geloof. Daarbij neemt mensen niet het aan met hun verstand. Hè? Dat blijft buiten ons. Bijvoorbeeld wat Paulus tegen koning Agrippa zei. Ik weet dat u de profeten gelooft. Maar het was maar een historisch geloof. Voor feitelijk aannemen en verder doet het ons niets. En er is ook een wondergeloof. In 1 Korinthe 13 wordt er gezegd, als ik geloof had, zodat ik bergen kon verzetten, maar geen liefde had, het waren niets. Dat is een wondergeloof. Dat is geen waar geloof. Mensen ten tijde van de Heer Jezus, ze geloofden dat de Heer Jezus een wonder kon doen. Maar verder geloofden ze niet in hem. Ze vertrouwden zichzelf hem niet toe. Een tijdgeloof, gelijkenis van de zaaier. Ze nemen het woord aan. Met blijdschap, maar als er verdrukking komt dan, vallen ze weg. Een tijdgeloof. Zo kunnen mensen eerst menen dat ze gelovigen zijn, maar het heeft geen diepte. Ze vallen af, een tijdgeloof. Maar hier gaat het om het zaligmakend geloof. Een geloof waarbij een mens steunt op God. Dan kunt u niet meer zonder God. En dan wilt u ook niet meer zonder God. Dan ziet u op zijn woord en dan pleit u op zijn beloften. Dan wordt het voorwerp van het geloof dat u ziet op de Heer en op zijn woord. Het geloof moet een voorwerp hebben. Iets waar u aan vasthoudt, iets waar u op pleit. En dat is de belofte van God die in zijn woord tot ons komt. Een hopen op zijn woord. Dat is het voorwerp van het geloof. Het geloof is niet in het luchtledige, niet vaag. Het is heel concreet. Ik hoop op zijn woord. En als u niets voelt en niets hebt, dan ligt dat woord er nog. En dan mag u gaan spellen voor de Heere. En dan mag u gaan zeggen, Heere, daar pleit ik op. En zo vindt u hou vast voor een aangevocht en de bestreden geloof in de stormen van het leven. In het voorwerp van het geloof, Gods woord. En dan in Gods woord rijst de Heere Jezus op. Als de zaligmaker. Daar richt het geloof zich op hem. En dit is nou het rechtvaardigend geloof. En dat geloof is heerlijk. Dat geloof is oprecht. Ongeveinsd geloof. 1 Timotheus 1 vers 5. Het is ook een kostbaar geloof. Als een mens door dat geloof mag leven, dan krijgt hij deel aan eeuwig leven. Dus kostbaar, dierbaar, zegt Petrus, 2 Petrus 1, vers 1. En dit geloof werkt door de liefde. Dit geloof draagt vruchten. Werkt door de liefde, Galaten 5, vers 6. En dit geloof is tot behoud. Eeuwig behoud van de ziel, Hebreeën 10 vers 39. Door dat geloof wordt u gereinigd, Handelingen 15 vers 9. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En zo is dat geloof kostbaar en heerlijk. En dat hebben we nu ook gelezen in Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. En nu hebben we het over het christelijk geloof. Niet over allerlei geloven van mensen. Nee, Hebreeën spreekt over het christelijk geloof. Het geloof dat ziet op de Heere Jezus en op zijn woord. En het feit dat de mens hoopt op de Heere Jezus, die hij niet zien kan en toch gelooft. Dat is een bewijs dat het waar is. Dat Gods geest bewerkt dat geloof. Het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En door dat geloof hebben de ouden, mensen uit het Oude Testament, de vromen uit het Oude Testament, hebben getuigenis verkregen. Ze waren zelf getuigen ervan. En God heeft van hen getuigd dat ze zijn kinderen waren. God heeft getuigd dat ze zijn kinderen waren. Het is door het geloof dat wij verstaan dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Heel de wereld is in het bestaan, in het aanzijn geroepen door het spreken van God. God sprak en God zei, er zij licht. En God sprak dat de aarde voortbrengt allerlei planten. En God sprak dat er vissen zouden zijn in de zee. God spreekt en ze kwamen er omdat Hij gesproken heeft. Dat is het heilig woord van God. En God liegt niet. God kan niet liegen. God heeft zijn woord geïnspireerd en heeft het bewaard de eeuwen door. En het is op ontelbare manieren aangevallen en bestreden. Maar het woord is er nog volkomen, dat woord. Het is de waarheid. En het geloof richt zich op dat woord. Maar als we nog verder over het geloof nadenken, wat kunnen we nog meer van het geloof zeggen? Dat geloof dat bestaat uit drie onderdelen. Dat bestaat uit kennen, uit toestemmen en uit vertrouwen. Het geloof bestaat uit deze drie zaken. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Het geloof is dus eerst een kennis. Je moet het weten met je verstand. Kennen. Men moet weten van de zaligheid, weten dat we gevallen zijn in Adam, weten dat we een zondaar zijn. De feiten van Gods woord moeten we kennen. Er moet kennis zijn van de feiten uit de schrift om te kunnen geloven. Als je niets weet, dan weet je niet wat er is, dan kun je het ook niet geloven. Daarom wordt het ongeloof in de schrift onwetendheid genoemd. Het wordt dwaasheid genoemd, het wordt duisternis genoemd. Men weet het niet. En zo het ware geloof heeft kennis, weet van God, van zijn daden. En die kennis dringt ook door in de mens. Het is geen oppervlakkig kennis, het is geen voor kennisgeving aannemen. Dit is een kennis die ingaat werken in de mens. Nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, ben ik schaamrood geworden. Jeremia 31, vers 19. Het is dus geen oppervlakkige kennis. Het bewerkt verslagenheid in de ziel vanwege de zonde. En deze kennis brengt ook liefde tot de waarheid en het verlangen om de waarheid meer te kennen. Deze kennis brengt de mensen toe om ernstig het woord van God te lezen, te overdenken. U weet dat dat de waarheid is en u wilt daar meer van weten. Deze kennis maakt de mens zachtmoedig en nederig van hart. Dan wilt u onderwezen worden. Kennis, het gaat diep. Maar naast kennis is er dus ook toestemmen. Dan bent u het ermee eens. Dan knikt u, ja, zo is het. En dat is in feite een omhelzen van het woord van God, van het evangelie. Men houdt het woord van God niet alleen voor waar, maar keurt het ook goed. U bent het ermee eens, zo is het. En dat komt omdat dat door de Heilige Geest uw verstand verlicht wordt en het hart wordt geopend. Dat we het woord aannemen als het woord van God. God schijnt in het hart met zijn Heilige Geest. En dan stemt u het toe dat u van God bent afgevallen. En dan stemt u het toe dat u zondaar bent. Niet dat u nou alle zonden gelijk allemaal kunt aanwijzen, maar u stemt het toe. Het is waar, ik ben van God afgevallen. En u erkent uw diepe val en schuld. U ziet ook dat u geen rechten hebt, dat stemt u toe. En u veroordeelt uzelf. En u weet ook dat de enige middel om van deze vloek verlost te worden is de Heere Jezus Christus. En u ziet de waarheid van de Heere Jezus en van zijn beloften en daar pleit u op. U stemt het toe. U zegt amen op het getuigenis van God over Jezus Christus en u begeert Christus als uw deel. Dan verlangt u ernaar om zalig gemaakt te worden op de wijze zoals God in het evangelie geopenbaard heeft. En dat wordt beschreven in de schrift als een hongeren en dorsten naar hem. Een omhelzen van de beloften van God. U bent het mee eens in Hebreeën 11 vers 13. Dat de gelovigen uit het Oude Testament die zijn in dat geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende. Maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen waren op de aarde. De vromen uit het Oude Testament stemden het toe. Dat de zaligheid alleen was in Christus. De Christus die komen zou. Toestemmen. Kennis, toestemmen, maar ook vertrouwen. Vertrouwen. En dat is het hart van het geloof. Dan vertrouwt u, dan weet u het. Dan stemt u het toe, maar u vertrouwt erop. U bouwt erop, u steunt erop. Vertrouwen, dat hoort bij het geloof. Kan niet anders. Het zet u in beweging, die kennis en die toestemming. Dan gaat u vertrouwen. En dat vertrouwen kan dus twee zaken, twee manieren zijn. Het kan een toevluchtnemend vertrouwen zijn of een verzekerd vertrouwen. Een toevluchtnemend vertrouwen. Dat zien we heel vaak in de schrift. Dat mensen de toevlucht namen tot de Heere en ze werden uitgeholpen. Psalm 118 vers 8, het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. En zo nodigt de Heer ons in Jesaja 45 uit. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er is een toevlucht nemen tot hem. U weet dat hij alleen mij zalig kan maken. En daarom vlucht u tot hem en u bidt tot hem en u roept hem aan en u ziet op hem. Er komt een overgave. Aan ziel en lichaam. Bartimeus, hij vluchtte tot de Heere. En de Canaanese vrouw, ze vluchtte tot de Heere. En de bloedvloeiende vrouw, die greep de Heere aan. Dus allemaal toevluchtnemend geloof. Dat is vertrouwen. Een toevluchtnemend vertrouwen. En wanneer dan het geloof gaat groeien, dan verandert dat toevluchtnemend geloof in een verzekerd geloof. Wanneer de Heere Bartimeus tot zich roept, wat zal ik voor u doen, o Heere, dat ik ziende mag worden? Dan wordt hij ziende. En die bloedvloeiende vrouw, ga heen, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Dan heeft zij toen een verzekerd geloof gekregen. En de Canaanese vrouw werd eerst afgewezen. Maar toen zei de Heere tot haar vrouw, groot is uw geloof. Toen hoorde ze het van de Heere en toen kon ze jubelen. Toen wist ze dat ze begrepen was in Gods ontferming. Dan komt de Heere over, dan werpt Gods heilige geest licht op Gods werk in uw hart en ziel. En dan ziet u het, dan weet u het. Ik behoor hem toe. Hij is de mijne, ik ben de zijne. Dat is het vertrouwend, dat is het verzekerd vertrouwen. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zijn. Dit is de zekerheid van het geloof. En wanneer er zulk een vertrouwen er is op de Heere, dan komt er vrede in het hart, dan komt er diepe blijdschap. Dan roemt u in de Heere en in zijn goedheid. Dan wilt u die momenten ook vasthouden. Maar dat kunt u niet. U wilt die momenten wel vasthouden heel uw leven door, maar het gaat weer weg. Die beleving, die ervaring. Dat vast vertrouwen. Ja, dat is er dan nog wel, dat de Heere mijn deel is. Maar de zoete beleving daarvan kan heel gauw weer achterwege blijven. Maar toch zegt het geloof dan, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. 2 Timotheus 1 vers 12. Dan weet u dat er niets is wat u scheiden kan van de liefde van Christus. Dat is een verzekerd vertrouwen. Het verschil tussen een toevluchtnemend en een verzekerd vertrouwen is dat bij het toevluchtnemend geloof vertrouwt men dat God in Christus kan en wil behouden. En daar verlangt men naar. Bij het verzekerd vertrouwen gelooft men dat men al deel heeft aan Gods zaligheid. En al Gods kinderen kennen dat toevluchtnemend geloof. Dat zien we heel de schrift door. Dat hoort ook bij de beleving van een kind van God, van het ware geloof. Steeds weer komt u in bepaalde moeite terecht, dat u het zelf niet aan kunt. En dan vlucht u weer opnieuw naar de Here toe. Dat is het vertrouwen, het toevluchtnemend vertrouwen. En dan zijn er dus ook tijden dat zo'n gelovige mag roemen in de Here. In het vertrouwen dat ik van hem ben, dat is een verzekerd vertrouwen. Dat is het geloof, kennis, toestemmen en vertrouwen. En hoe ontstaat dan dat geloof? Hoe komt dat geloof tot stand? Dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Artikel 22 zegt dan, wij geloven dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. De Heilige Geest ontsteekt dat geloof. Dat is niet ons werk, dat is Gods werk. Het is een gave van God. Filippenzen 1, vers 29. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ook te kunnen lijden voor de Here is een gave die God geeft. Dat kunnen we niet zomaar. We kunnen ook niet zomaar geloven. Dat is ook een gave van God. Efeze 2, vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En hoe bewerkt dan Gods geest dat geloof in onze harten? Dat doet hij door het horen en lezen van zijn woord. Dan verlicht de Heilige Geest het verstand bij het lezen van zijn woord. En dan schijnt hij in de duisternis van ons hart. En hij getuigt in ons hart dat dit waar is. En dan trekt de Heilige Geest met liefde. Hij laat ons zien dat wij verloren zijn. En dan laat hij zien de schoonheid die er ligt in Christus. De Heere overreedt het hart. Wordt te sterk voor zo'n persoon. Hij opent het hart dat van nature gesloten is. Het wordt geopend naar Christus toe. En zo ziet u de Heere Jezus. En zijn woord. Dat ligt houvast in. Het geloof richt zich op Christus, hij de zaligmaker. Hij is de weg. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is de middelaar. Hij alleen heeft de schuld betaald. Hij is de hoge priester die bidt voor allen die door hem tot God gaan. En zo wijst de Heilige Geest juist op Christus. De Heilige Geest verheerlijkt niet zichzelf. En de Heilige Geest komt niet met al zijn wonderbaarlijke werkingen, dat daar accent op ligt. Nee, hij verheerlijkt Christus. Hij neemt het uit Christus en toont het een mens, een zondaar. En laat zien dat in de Heere Jezus alles ligt. Zo wijst hij, de Heilige Geest, naar Christus. Van nergens anders kunt u ook rusten. Alleen maar aan zijn voeten. Want hij is de profeet die ons leert hoe wij zijn en hoe hij is. Hij is de koning die zondaren verlost uit de macht van de duivel en leert strijden tegen de zonde. Hij is de priester die alleen onze zonde kan verzoenen en voor ons bidden kan. En zo wijst de Heilige Geest op Christus en zo omhelst het geloof Christus met al zijn verdiensten. Men wordt zalig door Christus alleen en volkomen door Christus. Want, zegt artikel 22, het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van nood is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit zijn gehele zaligheid heeft. Dus het is of dat de Heer Jezus alles is, wat nodig is voor de zaligheid, of Men moet zeggen, men heeft nog iets anders nodig naast Christus. Maar dat, zegt de artikel 22, dat is godslastering. Want alles ligt in Christus alleen. Hij is geen halve zaligmaker, zegt artikel 22. Hij is een volle zaligmaker. En daarin ligt nou de zekerheid van het geloof in Christus. Wanneer alles in het leven aan hem onderworpen is. Wanneer u alles in Christus ziet. Wanneer u hem begeert. Naar hem verlangt. En op hem steunt. Dan hoeft er niets bij. Geen menselijke rituelen. Geen menselijke werken. Geen menselijke verdiensten. Geen goede werken waar u op moet steunen. Dat is godslastering als u daarop moet steunen. Niet uw trouw aan de Heere als een grond voor de zaligheid. Niet de vruchten van het geloof als een grond voor de zaligheid. Nee, niets uit ons, alles uit hem. Zo komt Gods volk in Jeruzalem. Rome zoekt de zaligheid aan de ene kant in Christus en aan de andere kant in menselijke goede werken. Maar dat is godslastering. Zegt artikel 22. Een zondaar wordt door het geloof behouden. En het geloof, dat is geen werk. Dat heeft geen verdienst in zichzelf. Het is een ophouden van werken. Dat de mens zich laat vallen in de armen van Christus. De zekerheid ligt in Christus alleen. Hij is volkomen genoeg, alles. En u wordt genodigd om tot hem te komen. Ook met een toevluchtnemend geloof. Maar is dat geloof dan niet iets wat een verdienst heeft? Wordt toch door het geloof gerechtvaardigd? Dan is het geloof toch noodzakelijk dan, ja, maar artikel 22 legt het uit van dat geloof. Dan is ze zeggen verder hier in artikel 22, wij verstaan niet dat het om eigenlijk te spreken het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Het geloof rechtvaardigt ons niet. Christus rechtvaardigt ons. Het geloof is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en al zijn heilige werken die hij voor ons en in onze plaatsen heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is maar een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen, van al zijn zegeningen houdt. Het geloof is slechts een middel. Men ontvangt geen vergeving van zonden om ons geloof. Men ontvangt geen vergeving om ons schuldbesef. Of omdat wij bidden. Het is alleen om Christus wil. En zo is het geloof de hand van de bedelaar die uitgestoken wordt. De hand heeft geen verdiensten. Het geloof is het anker wordt overboord gegooid, het anker zoekt de vastheid in de bodem. Als het anker de bodem niet bereikt, dan drijft het schip overal naartoe. De anker is noodzakelijk. Maar de vastheid ligt in de bodem van de zee. Christus is dan de bodem. En het anker is het geloof. Als u bij een diepe put staat en u wilt drinken, dan hebt u een vat nodig, een emmer. En die laat u dan neer op een touw en daarmee haalt u de water naar boven, kunt u drinken. Maar de vat, die emmer neemt uw dorst niet weg. Het water neemt uw dorst weg. Het is maar een middel. En ook kan het best gebeuren dat zo'n vat barsten heeft en scheuren, maar dat het nog steeds water omhoog kan brengen. En zo kan het geloof ook allerlei barsten en scheuren hebben, kan aangevochten zijn. Maar het kleine geloof, of het zwakke geloof, of het aangevochten geloof, of het sterke geloof, dat maakt allemaal in principe niet uit. Het kleinste geloof verbindt de mens aan de hele Christus. Het kleinste geloof verbindt de mens aan al de weldaden van de Heere Jezus. Alleen het sterke geloof ervaart de troost, terwijl het zwakke geloof veel minder troost heeft. Nou, kent u dit geloof? Kent u dit zaligmakend geloof? Leeft u daaruit? Is de Heere Jezus uw toevlucht? Steunt u op hem? Jonge mensen, steunen jullie op de Heere Jezus? Doe je dat heel persoonlijk? Dat je Bijbel leest. En dat je veel dingen misschien niet begrijpt. Maar je weet wel, ik moet bij de Heere Jezus zijn. En dat je dan in de stilte alleen je hart voor de Heere uitstort. En dat u zegt, Heere, wees u mijn koning. Leert u mij en leidt u mij. En beschermt u mij. Ik heb uw bloed nodig om mijn leven te bedekken. Ben je zo bezig? Persoonlijk. Want ja, er was een jongen op Flakkee, die ging maandagavond nog naar de catechisatie. En dinsdag was hij bij een ongeluk om het leven gekomen. En u en ik kunnen nog meer van zulke voorbeelden bedenken. Ook een jongen bij ons uit de straat, twee huizen verder. Een paar jaar terug. In een moment. En dan sta je wel voor God. En dan gaat de Heere vragen. Wat heb je met die jaren die je in de kerk zat. Aan de Hoflaan. Wat heb je daarmee gedaan? En met de Bijbel die je kreeg van de zondagsschool. Waar de trouwe juffrouws en meesters waren. Die je wilden vertellen van de Heer. En tot slot kreeg je een mooie Bijbel. Wat heb je daarmee gedaan? Je hebt dat geloof nodig. Ben je verbonden aan Christus? En weet u, er zijn kenmerken van dat geloof. Dat kunt u bij uzelf nagaan. Kenmerken van dat geloof. Als er geloof is, dan is er ook zelfverloochening. Dan gaat het niet meer om jouw wil. Of om uw toekomst. Of wat u wil dat zal gebeuren. Maar dan leert u alles loslaten. Er is een zelfverloochening voor de Heer. En dat ware geloof heeft ook een oprechte liefde tot God. Die liefde werkt in het hart. Er is een liefde tot de naaste, een gunning voor de ander. Iemand op de jeugdvereniging die wat stil is, je betrekt hem erbij. En iemand in je klas die wat moeilijk heeft. Je toont wat vriendelijkheid aan hem of haar. Omdat de liefde van de Heer in je hart werkt. Zo werkt het geloof. En u hebt de broeders lief. U hebt uw naasten lief. U bent bewogen met die andere mensen met wie u samenwerkt. Die het evangelie niet kennen. Oprechte liefde. Dat is een kenmerk van het geloof. U gaat ook in goede werken leven. Niet om iets te verdienen, maar omdat u dat uit liefde doet tot de Heere. Dan wilt u zijn geboden bewaren. Dan wilt u leven naar Gods woord. Dat ware geloof heeft ook een verlangen naar meer. Het is nooit tevreden. Aan de ene kant volkomen tevreden in Christus. In Christus is al mijn heil. En aan de andere kant toch nooit tevreden. Waarom niet? Omdat er nog zoveel meer in Christus is. Dan dorst en hongert u naar de Heer, een begeerte naar de vereniging met Christus. Een begeerte naar de gemeenschap met Christus. U verlangt naar hem. En, dat geloof, houdt zich aan het woord van God. U hebt het lief. Het komt centraal te staan in uw leven. Dat woord. En dat ware geloof, dat geeft zich over aan God en aan zijn dienst. Heere, leg helemaal beslag op mij. Neem mijn hart maar in. En wanneer u nou vreest dat u het zaligmakend geloof niet hebt, wat moet u doen? Ernstig het woord van God lezen, overdenken, want daardoor werkt Gods geest. En de Heere belooft dat hij hen beloont die hem ernstig zoeken. Dan mag u de toevlucht nemen tot deze God. Heere, red mij, behoud mij. Woon in mijn hart. En wanneer het lijkt alsof God niet antwoordt, dan moet je niet denken, nou, God antwoordt niet. Dat is een leugen. God is niet mijn knecht, die ik kan roepen en hij antwoordt. De Heere antwoordt op een hoge wijze, die je zelf niet eens doorhebt. Jij bent aan het bidden, en de Heer is al het antwoord en geeft je meer honger en dorst. Maar jij denkt, er gebeurt niks. Je gaat doorbidden en doorbidden en doorbidden. Maar de Heer is al aan het werk, zonder dat je het zelf eigenlijk doorhebt. En dan komt het tot een doorbraak. En dan zie je het wat de Heer gedaan heeft in je leven. God hoort het gebed. Maar wanneer het zo is dat de Heer u dat zaligmakend geloof wel geschonken heeft. En daar waar we het zojuist over hadden, al die kenmerken van een geloof. Ja, dat weer klinkt in uw hart en ziel. U zegt, ja, zo is het. Dan mag heel mijn leven van hem zijn. Ja, zo is het. Dan mag u zeggen, de Heere, neem mijn leven. Want dan wilt u niet voor uzelf leven. Maar dan is de Heere het doel van uw leven geworden. Dan mag u daarom vragen. Zoals Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Gekruisigd. En toch leef ik. Ja, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, dat duurt niet zo lang meer, maar zolang je nog in het vlees leeft, dan leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daarom is alles in mijn leven van hem. Heere, leg volkomen beslag op mij. Dan bent u het doel van mijn leven geworden. En dan begeer ik u al meer te kennen. En het refrein dat straks in de hemel gezongen wordt, dat ik het nu al begin te leren, dat u alles bent in allen, dat ik straks geen onbekende God ontmoet, maar ik heb hem hier leren kennen en straks mag ik hem volkomen kennen. En zien in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid. En eeuwig bij hem zijn. En hem eeuwig danken om het geloof dat hij bewerkt heeft in mijn leven. Hem zij al de eer. Amen. We zingen Psalm 77, het zesde vers. Laten wij danken en bidden. O Heere, wij danken u van harte voor dit kostbare evangelie. Dat u een volkomen zaligmaker bent. Dat een arme zondaar bij u volkomen verzoening mag ontvangen. En dat u in ieder van ons nodigt. En dat u ook nog de God bent die het geloof bewerkt. Door middel van uw woord en door de werking van uw geest. Zo, Heere, bent u het begin en het einde. U bent de Alfa en de Omega, ook van het geloof en van de zaligheid. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Wij bidden u, Heere, wek onze harten op. Dat dit woord maar niet ledig tot u zal terugkeren. Maar dat het vrucht mag afwerpen in het leven. Heere, werk in de harten van onze jongeren. In de harten van een ieder van ons hier. Heere, wil de naprediker op uw woord zijn. Gaat u met ons deze week. Gedenk de rouwdragende familie Bom. Opnieuw bidden wij u voor hen. Heere, gedenk ons ook. Komende woensdag op de dankdag. Wil gezegende diensten schenken. En wil een ieder van ons bewaren op onze wegen. En als er gereisd wordt, wilt u bescherming schenken en op ons neerzien, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 71, het 10e vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.